Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren. In deze aflevering zijn we het eerst op locatie en wel bij Agro Giethoorn. We gaan het, net als in aflevering 9, hebben over het thema duurzaamheid. Een thema waar ondernemers, accountants en consumenten dagelijks mee te maken hebben. Juist omdat duurzaamheid zo'n groot thema is, helpt het om aan de hand van concrete voorbeelden kennis te nemen van stappen die ondernemers ook nu al kunnen zetten om duurzamer te ondernemen. Agro Giethoorn is hier een mooi voorbeeld van. Ze zijn een duurzaam agrarisch bedrijf dat steunt op 4 pijlers. Akkerbouwbedrijf, pluimveebedrijf, biogasinstallatie en een drooggasinstallatie. Of een drooginstallatie. Daar gaan we straks nog ongetwijfeld meer van horen van Pieter Winter, eigenaar van Agro Giethoorn. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. En naast het geven en ontwikkelen van trainingen en het uitvoeren van dossierreviews en OKB's, ook mede-karttrekker van het thema duurzaamheid. Vanuit Kriton zijn we hier al vanaf begin 2022 mee bezig. En daarom is het interessant om vandaag te gast te zijn bij Pieter Winter. Bedankt voor je gastheerschap en de uitgebreide rondleiding over je mooie bedrijf, Pieter. En om maar meteen af te trappen, waarom is duurzaamheid nou zo belangrijk voor jou?
Ja, duurzaamheid, het is natuurlijk een actueel thema. Ik moet er wel bij zeggen, bij duurzaamheid denk ik altijd heel praktisch. Je kunt door duurzaam te denken kun je sowieso al heel veel besparingen en synergie tussen de activiteiten kun je realiseren. En uiteindelijk vind ik ook bij duurzaamheid hoort ook betaalbaarheid. En zo wil ik, vanuit die gedachte wil ik ook denken. Ik ben niet zozeer van de definities van duurzaamheid, maar meer gewoon heel praktisch houden, heel tastbaar houden. En uiteindelijk moet het ook een financiële besparing opleveren.
Ja, niet onbelangrijk. En dat heb je ook mooi. Hè? We hebben net die 4 pijlers genoemd. Er zit ook een enorme synergie tussen al die onderdelen. Hè? En dat past ook wel bij jullie kernwaarden, zou je bijna kunnen zeggen. Optimaal, efficiënt en innovatief. Hoe past dat allemaal bij elkaar, die circulariteit, in combinatie met die kernwoorden?
Ja, zie, bij ons op het bedrijf is uiteindelijk de biogasinstallatie is vandaag de spil van duurzaamheid. Hè? Ja. Een biogasinstallatie, in ons geval, wij produceren door middel van biogas, dat zetten wij om tot elektriciteit. Ja. En daarmee hebben wij groene stroom die we op het net zetten, maar ook in ons eigen bedrijf. En de warmte die vrijkomt van die motor, die gebruiken we in onze bedrijfsprocessen. In eerste instantie gaat de warmte naar ons pluimveebedrijf, mm-hmm, waardoor wij helemaal geen aardgasaansluiting hebben. In tweede instantie verhitten wij het eindproduct wat uit de biogasinstallatie komt. Dat heet digestaat. En doordat je die verhittingsstap ondergaan hebt, mag je het exporteren. En onze overheid zegt dat wij een fosfaatoverschot hebben in Nederland. Dus wij mogen het exporteren en dat doen we dan ook daadwerkelijk. En in derde instantie, dan hebben we nog veel restwarmte over. En die gebruiken wij om restproducten van de frietindustrie te drogen. En dat eindproduct, dat vermarkten wij tot ingrediënt in hondenvoer.
Bijzonder complex en eigenlijk heel mooi samenhangend. Dat betekent dat jij heel wat stappen al hebt gezet. Wat is nou het grootste dilemma of de moeilijkheid die je dan ervaren hebt bij dit duurzame ondernemen?
Ja, het grootste dilemma is altijd, je moet een boel geld uitgeven en je weet niet of de besparing die je aan de voorkant hebt, of die wel daadwerkelijk gerealiseerd wordt. En daarbij was misschien wel de moeilijkste stap om de investering in de droger te doen. Ja. Want dat was echt een kapitaalintensieve investering. En je wist niet of je in staat was om een goed product te kunnen vermarkten. Dus daar zat wel een grote onzekerheid in. Maar misschien was de stap daarvoor nog wel veel moeilijker. De stap van daadwerkelijk bouwen van een biogasinstallatie. Een enorme investering. Subsidie gedreven op dat moment nog. Een overheid die elk jaar nieuwe regelgeving bedacht. Dus het was op dat moment best wel een hele moeilijke keuze om die investering te doen.
Ja. Dat snap ik. En daar ben je er zelf overtuigd van. En je zet daar stappen in. Hoe neem je dan ook je medewerkers daarin in mee?
Sowieso zijn wij een bedrijf die heel transparant zijn bij alle gedachtes die komen aan de kantinetafel ter sprake. Personeel weet sowieso ook op hoofdlijnen wel wat dingen kosten. Dus ik deel heel veel dingen en ik krijg daardoor ook heel veel informatie terug van mijn personeel. Die uiteindelijk de keuzes ook versterken. En uiteindelijk moet je als eigenaar moet je uiteindelijk wel een visie ontwikkelen waar je met je bedrijf naartoe wilt.
Ja.
En die visie die was voor ons. Wij wouden de duurzaamste agrarische onderneming van Nederland worden. Die doelstelling hebben we in 2016 geformuleerd. En duurzaamheid kun je op heel veel verschillende manieren uiteraard interpreteren. Maar ik wil hem gewoon heel praktisch en heel tastbaar hebben. In Jip en Janneke taal moet het uitlegbaar zijn.
Ja. Nou ja, en dat is voor mij aardig gelukt als ik het zo hoor. Om daar dan te komen, tot die duurzaamste agrarische onderneming van Nederland. Heb je dan ook nog dat je stuurt op bijvoorbeeld bepaalde indicatoren, de KPI's, zoals wij als accountants dan zouden noemen?
Ja, wij hebben niet gedefinieerde KPI's. Dat durf ik wel te zeggen. Wij hebben wel een keuze gemaakt om producent te worden voor de Nederlandse markt. Dat doen we met de chipsteelt. En bij de chipsteelt durf ik absoluut te zeggen dat wij streven naar het zo min mogelijk gebruik van mineralen. Mm-hmm. Maar met behoud van de maximale opbrengst. Mm-hmm. En in pluimveeactiviteit hebben we een duidelijke keuze gemaakt. Ook voor te produceren voor een Nederlandse retailer. De Nederlandse retail heeft gezegd dat we naar minder dieren per vierkante meter moeten. En die dieren die leven langer. Dus daar heb ik een hele bewuste keuze in gemaakt. Dus voor dierenwelzijn en eigenlijk geen gebruik meer van antibiotica. Nou, dat zijn voor ons wel hele belangrijke criteria voor onze bedrijfsvoering.
Ja, en ook denk ik goed te meten in je eigen organisatie om te kijken in hoeverre je daaraan voldoet en of je dat misschien dan nog soms scherper voor de wind wil varen of misschien juist wat meer laten vieren. Hè? Het aantal kippen per vierkante meter, dat heeft ook zo'n ontwikkelingen.
Ja, absoluut. Ja, klopt.
Helder. Als je het dan hebt over, je noemde daar net al dat je voor wat grote organisaties dat je daaraan levert. Die moeten straks ook gaan voldoen aan en rapporteren over duurzaamheid. Wat voor invloed heeft dat op jullie onderneming?
Ja, uiteindelijk zijn we zo langzamerhand in onze sector wel gewend dat alles geregistreerd en gecertificeerd moet worden. De vraag is altijd, voor wie doe je die certificering? Doe je die voor de retail? Doe je die voor de consument? En mag je als producent daar ook nog geld aan verdienen? En dat is wel een zorgelijk aspect waar ik eigenlijk al jaren eigenlijk tegen aanloop. Dat certificering, meestal brengt het geen toegevoegde waarde in het eindproduct voor ons op. Dus er wordt wel makkelijk gezegd, duurzaamheid is een verdienmodel. Maar de vraag is altijd voor wie dat verdienmodel is.
Ja. En voelde dan ook als een soort extra last, want die bedrijven moeten rapporteren en gaan misschien de goede sier maken, hè, voor hoe duurzaam ze zijn. En jullie moeten dan daarin mee in het kader van die hele keten gedachte.
Zie, uiteindelijk, ons bedrijf probeert er ook een stukje sier mee te maken. Door duurzaam te denken, daar willen wij ook onderscheidend in zijn. Het is natuurlijk voor de meeste boeren geen hobby om aan dat soort certificeringen en dergelijke mee te doen. Zie, ik heb het geluk, ik heb een paar dames op kantoor en uiteindelijk gaan wij er gewoon straks weer aan voldoen. Dus dat, zo spannend is dat niet, maar ik durf wel te zeggen, dit komt er bij de traditionele gezinsbedrijven, komt er allemaal bij en het moet allemaal wel gedaan worden. En de meeste boeren zijn vakmensen en Maar je moet vandaag als boer moet je nogal wat weten. Hè? Naast dat je vakman bent, moet je accountant zijn. En moet je techneut zijn. En moet je op de hoogte zijn van de hedendaagse regelgeving. En je moet je certificering voor elkaar hebben. Ja, en ondertussen wil moeder de vrouw ook nog graag even 2 weken met je op vakantie. Het moet allemaal wel inpasbaar blijven. En dus daar ligt voor mij wel een stukje zorg op de druk op de agrarische sector, op het traditionele gezinsbedrijf, met alle bijbehorende regelgeving en wensen van onze overheid.
Ja, een grote uitdaging inderdaad. Welke investeringen verwacht jij nog voor de toekomst te moeten doen om duurzaam te blijven of misschien nog duurzamer te worden?
Sowieso gaat ons bedrijf gedeeltelijk groen gas produceren. Dus wij gaan groen gas injecteren op het aardgasnetwerk. Dus dat worden een forse investeringen voor beide locaties van ons. Ik denk dat ons bedrijf met de schommeling van de huidige energiemarkt, en ik verwacht dat dat wel zo blijft, ook zeker gaat investeren in batterijen voor de ruim 7000 zonnepanelen die we op het dak hebben liggen. En verder zou het mij wel passen om op een of andere manier een CO2-neutraal eindproduct op de markt te zetten. En ik heb daar wel gedachten over, maar dat zit op dit moment voornamelijk nog in mijn hoofd.
Ja.
Dus, maar ik denk dat wij daartoe in staat zijn om naar een CO2-neutraal eindproduct op de markt te zetten.
Ja. En je noemde al, dat zijn flink wat plannen en ook wat onzekerheden die erbij horen. Welke dilemma's zie je dan bij de keuzes van al je plannen?
Nou, ik denk dat het grootste dilemma vind ik vandaag de dag de rol van de overheid en de onbetrouwbaarheid. Ik zit sowieso als bedrijf 1,7 kilometer van een Natura 2000 gebied. Nou ja, wat is daar de impact voor ons bedrijf? Dus dat is al heel, heel praktisch. Maar je ziet op dit moment ook dat er of geen beleid gemaakt wordt in de breedste zin, of dat er ongelooflijk gezwabberd wordt in beleid. Zelfs binnen een coalitieperiode kan het gewoon beleid gewoon echt wijzigen. En ik vind een onbetrouwbare overheid vind ik het allerlastigste om daarin te ondernemen. Want wij doen investering voor een 12 tot 15 jaar. En daar past, daar moet je gewoon duidelijk beleid hebben. En ik als ondernemer, ik heb liever slecht beleid vastleggen voor de komende 15 jaar dan zwabberend beleid elke 2-3 jaar. Want daar kun je gewoon niet meer op anticiperen.
Ja. Nee, en ik snap de overweging. Hè? Nou, om dan toch te investeren en toch misschien ook stappen te kunnen zetten. Zijn er dan nog ook, zie jij een rol voor accountants weggelegd voor jou rondom je plannen bij duurzaamheid?
Nou, ja, dat kan ik niet helemaal inschatten. Waar zie ik op dit moment een rol voor de accountancy? Naast natuurlijk het fiscale en het juridische en het normale accountancy gebeuren, zouden zij misschien mee kunnen denken in hun netwerk, hè, wat hun hebben. Wellicht als klankbord, maar zeker dit soort zaken niet aan de voorkant. Ik vind dat als ondernemer moet je zelf eerst in staat zijn om een koers te maken voor je bedrijf waar je naartoe wilt. Mm-hmm. En als je dat dan een keer spiegelt met een accountant, dat zou ik wel heel, heel prettig vinden om uiteindelijk het plan nog te verbeteren. Maar ik denk dat we aan de voorkant met ons eigen personeel wel een heel eind komen. Ja.
Ja, nou mooi. En inderdaad ook eigen visie, eigen personeel, daar begint het natuurlijk mee. Zeker in jullie geval in de agrarische sector.
Ja.
Als laatste vraag, wat zouden MKB-bedrijven van jou kunnen leren, van jullie organisatie?
Ik denk heel veel. Dat klinkt arrogant, maar dat bedoel ik niet zo. Maar dat bedoel ik ook op deze wijze. Ik heb in 1996 het bedrijf overgenomen en ik ben in beginsel zat ik in wat studieclubjes vanuit de akkerbouw en vanuit pluimvee. En eigenlijk na een paar jaar ben ik daarmee gestopt. En sindsdien heb ik alleen maar studieclubjes met andere MKB'ers. Want ik ben van mening dat wij veel meer van elkaar kunnen leren. Je bent namelijk ook geen concurrent van elkaar, dus je kunt veel opener zijn naar elkaar. Hè? En je merkt toch dat heel veel MKB'ers of grootzakelijke bedrijven toch vergelijkbare problemen hebben als wij in de agrarische sector. Het RINE, het personeelsbeleid, vergunningen, trajecten, sommige bedrijven ook stikstof, noem alles maar op. Maar heel veel dingen die spelen ook in MKB en grootzakelijke bedrijven die ook in de agrarische sector spelen. Dus ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren en daar maak ik ook heel veel gebruik van.
Ja. Nou, mooi. Nou, en ook niet alleen maak je er gebruik van, je deelt je kennis ook in deze podcast. Dus dank je wel daarvoor, Pieter, voor je gepassioneerde toelichtingen. De kijkers thuis kunnen, of de luisteraars thuis kunnen niet zien hoe enthousiast hij hier tegenover mij zit. En zeker ook zijn visie op duurzaam ondernemen is gewoon mooi. We hebben het ook even al gehad over duurzaamheid als verdienmodel. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar op de werkvloer is dat ook nog wel eens lastig. Niet voor iedereen, voor iedere ondernemer haalbaar op dit moment. Maar jullie hebben in ieder geval wel laten zien dat je al hele mooie stappen hebt gezet met alle pieken en dalen die daarbij horen. Simon van Teutem sloot in september 2022 zijn column voor de correspondenten af met de volgende woorden. Wil ik een speelbal van het heden zijn of een beeldhouwer van de toekomst? In zijn verhaal ging het over politici. Nou, daar heb je net ook al iets over gezegd. Maar je kunt dit ook doortrekken naar ondernemen Nederland. We kunnen wachten op de ander in de keten. We kunnen wachten op regelgeving. Of we kunnen wachten op tot je werkgever in beweging komt. Of we gaan gewoon aan de slag. Soms met grote stappen, maar vaak zullen we kleine stapjes zetten om daarmee te bouwen aan een duurzame toekomst. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering. Onze afleveringen vind je op kriton.nl/podcast of op je favoriete podcastplatform.